Vanaf 1 Thessalonicenzen 3, vers 12, waar staat: en de Heere vermeerdere u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u, omdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader, in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus, want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer, niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen, dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk we u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijve, want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt en dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk we u bevolen hebben, opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van nodig hebt. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. Tot zover. En het is met opzet dat ik al ben begonnen te lezen aan het einde van 1 Thessalonicenzen 3... om uiteindelijk terecht te komen in het meest bekende deel van deze brief, namelijk de tweede helft van hoofdstuk 4, waar boven staat, in mijn Bijbel althans, over de wederkomst van Christus. Ik weet niet of je het merkt, maar het staat er nogal zwak boven, hè? Over de wederkomst van Christus. Want het gaat niet zo, het gaat wel waar over de wederkomst van Christus, maar in het bijzonder over wat we dan gewoonlijk noemen de opname van de gemeente. Want het heeft er alles mee te maken. Niettemin, het lijkt er misschien op dat er een sprake is van een sterke overgang ineens van vers 12 naar vers 13, van het ene onderwerp naar het andere. Want het zou je toch in ieder geval opgevallen zijn dat tot en met hoofdstuk 4 vers 12 gesproken wordt over de wandel, zoals dat heet, opdat gij eerlijk wandelt enzovoorts. Het gaat over praktische dingen, dingen die verband houden met ons dagelijks leven feitelijk. En dan ineens vanaf vers 13 gaat het over de wederkomst van Christus, zullen we dan maar zeggen. En we vragen ons dus ogenblikkelijk af wat het verband tussen die twee zaken is, want het wordt verder hier niet uitgelegd. Nou heb ik daar natuurlijk niks meer aan uit te leggen, want we hebben inmiddels in ieder geval twee andere schriftgedeelten onder ogen gehad, waar in feite over precies dezelfde zaken gesproken wordt en waar ook inderdaad over hetzelfde van hetzelfde verband sprake is. Namelijk, er wordt eerst gesproken over het praktische leven van de gelovigen en dan ineens gaat het over de toekomst die wij hebben. En het verband is makkelijk genoeg. Want het gaat erom dat wij nu in dit leven de Heer zouden dienen. Om in de toekomst inderdaad daarvoor lof, eer en heerlijkheid te ontvangen. Met de term van Petrus. Of gewoon om in de toekomst daarvoor beloning te ontvangen. Of gewoon heerlijkheid te ontvangen. Of een min of meer verheerlijkt lichaam te ontvangen. Of wat dat maar wezen mag. Want er zijn zoveel verschillende uitdrukkingen voor. En daar gaat het hier uiteraard ook om. Want als er nou helemaal over gaat, het grootste deel van deze brief handelt feitelijk over allerlei praktische dingen met betrekking tot het leven van een kind van God. Dat begint gewoon al in hoofdstuk 1. En dat gaat over, in het algemeen over de verbondenheid van de gelovigen met elkaar. Over het feit dat ze inderdaad broeders zijn, of voor mijn part dan broeders en zusters, al staat zusters er gewoon niet bij. Maar dat ze met elkaar verbonden zijn, dat ze verlangen elkaar te zien, dat ze zich met elkaar verbonden weten, ook vooral in allerlei vervolgingen en verdrukkingen waarvan bij de Thessalonicenzen in elk geval sprake was, enzovoorts. En dan neem ik de draad ongeveer op aan het einde van hoofdstuk 3, waar de apostel min of meer een wens uitspreekt over deze Thessalonicenzen en zegt: de Heere vermeerdere en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u. Want het belangrijkste kenmerk van het werk, let op het woord werk vooral, het belangrijkste kenmerk van het werk van de Heilige Geest in ons, of van Christus in ons, is inderdaad liefde. En met een ander woord, gemeenschap, want daar komt het op neer. En nog een ander woord, verbondenheid. En vervolgens inderdaad dienst. Want hoe dan ook, waar wij elkander lief hebben, zullen wij elkander dienen. Dat is niks aan uit te leggen, denk ik. En anders denk je er maar eens een poosje over na. Daar valt niks aan uit te leggen. Als we de Heer lief hebben, zullen wij hem dienen. Als wij elkander lief hebben, zullen we elkaar dienen. Dat is de hele gang van zaken. En dus wordt daar ook over gesproken, inderdaad. Maar er staat: de Heere vermeerder u, vers 12 van hoofdstuk 3. De Heere vermeerder u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander, jegens allen. Gelijk wij ook zijn jegens u. Want Paulus heeft net twee hoofdstukken lang ongeveer gesproken over zijn liefde voor deze Thessalonicenzen, over zijn begeerte hen te bezoeken en te zien. Hij kreeg alleen de gelegenheid niet. Dus zond hij Timotheus, die daarna weer tot hem terugkwam en zei: nou, het gaat allemaal goed met ze, je moet een hartelijke groeten hebben. En dan schrijft Paulus weer: ik ben verblijd dat Timotheus me dat verteld heeft enzovoorts. Want ik maak me toch wel wat zorgen over jullie omstandigheden enzovoorts. Het is allemaal de uitdrukking van de verbondenheid tussen deze gelovigen. Nou, en dan zegt de apostel in 4 vers 1, voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere, want het punt is dat wij weliswaar bekend zijn met de gedachte dat mensen in het algemeen en gelovigen in het bijzonder bidden tot God, maar in de praktijk blijkt het ook wel eens andersom te zijn, nogal vaak zelfs, namelijk dat God bidt tot de mens. En in het bijzonder tot de gelovigen. Hij verwacht namelijk wat van hen. Hij verwacht ook inderdaad wat van zijn schepping. Zo kennen wij de uitspraak aan het eind van 2 Korinthe 5. Waar de apostel Paulus schrijft: wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat wil zeggen, dat is een gebed van God gericht tot de mens. En waarin hij de mens vraagt om zich met hem te laten verzoenen. Zodat de verantwoordelijkheid voor een verzoening met God, wat het ook wezen mag, maar de verantwoordelijkheid voor die verzoening met God ligt inderdaad bij de mens zelf. Dat is waar het om gaat. En hier vinden we ook zo'n gebed, niet gericht tot ongelovigen zal ik maar zeggen, maar inderdaad tot gelovigen. Broeders, wij bidden en vermanen u. En dan komt er een gebed met betrekking tot de wandel van de gelovigen. Je zou daarnaast moeten leggen eigenlijk de uitspraak van een paar bladzijden eerder, namelijk die van Efeze 4. Dan vind je hem korter en wellicht ook wat eenvoudiger geformuleerd. Daar staat in Efeze 4, vers 1, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt, ik bid u, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. De gedachte is namelijk dat een gelovige geroepen is voor een bepaalde bestemming. Misschien is het u wel eens opgevallen, geroepenen is in de Bijbel ongeveer hetzelfde als uitverkorenen. De woorden staan ook gewoonlijk tegen elkaar aan. De gedachte is namelijk dat waar wij gelovigen zijn, zijn wij inderdaad uitverkoren. Maar uitverkoren tot iets. Of geroepen tot iets voor een bepaalde bestemming. En de eenvoudigste formulering daarvoor die ik ken is deze. Wij zijn gelovigen en op grond daarvan wedergeboren. Op grond daarvan dus kinderen Gods. En nu wij kinderen Gods zijn, zijn wij geroepen, dan wel uitverkoren om zonen Gods te zullen zijn. Dat is de bedoeling van het kind. Het zou een zoon moeten worden. Het zou volwassen moeten worden. Het zou erfgenaam moeten worden. En als het er helemaal over gaat, in de Bijbel is het zo dat kinderen geboren worden, eenvoudig omdat er nou eenmaal erfgenamen moeten zijn. Kinderen zouden zonen moeten worden. Soms staat het er zelfs heel snel, dan staat er gewoon, en zij baarde hem een zoon. Wat natuurlijk niet kan, want een zoon is een volwassene. En zo wordt men nou eenmaal niet geboren, maar dan wordt het verhaal gewoon heel snel verteld. Het gaat om een kind wat geboren wordt en de bedoeling is dat het zoon zou worden en dus zou erven van de vader. Dus vrouwen baren zonen voor de mannen. Dat is eigenlijk de Bijbelse gedachte. Maar goed, laat maar weer zitten. Hè? De valt bij ons toch niks te erven, dus het maakt verder niet zoveel uit. Goed. Maar dat is de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat staat er hier niet bij in Efeze 4 vers 1, maar dat stond al veel eerder, eigenlijk in de Romeinenbrief al, Romeinen 8 uitgebreid. Maar dat stond hier ook al in Efeze 1 vers 5, waar staat dat God ons gepredestineerd heeft, tevoren verordineerd, gepredestineerd, dat staat er, tot... En dan staat er een eigenaardige term, aanneming tot kinderen. Maar die term zou je zo snel mogelijk moeten vergeten. Want er staat gewoon aanstelling. En dat is wat anders. En niet tot kinderen, maar tot zonen. God heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dat zou de normale vertaling zijn van dat ene Griekse woord wat daar staat. Zoonstelling. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot zoonstelling. En waar een zoon niks anders is dan een erfgenaam, en ook nooit wat anders is dan een erfgenaam, betekent dus gewoon dat wij kinderen God zijn en wij zouden zonen Gods worden, is de gedachte. Eigenlijk vind je dat terug in de geschiedenis van de Heer Jezus, die geboren werd hier op aarde om daarna niet alleen te sterven, maar om nog een keer geboren te worden, op te staan uit de dood. En bij die gelegenheid, zegt de schrift, werd hij tot zoon van God aangesteld. Dat men dat in het algemeen niet weet, kan ik ook niet helpen. Er staat vele malen en zelfs zeer uitgebreid in de Bijbel, want het is een van de hoofdthema's van het woord van God uiteraard. Het verhaal over zijn zoon en hoe die zoon er gekomen is. Maar goed, en vandaar ook de blijde boodschap van verlossing. Zijn jullie al wakker? Blijde boodschap vanwege de blijde verwachting die nu vervuld geworden is van verlossing. Want er is een kind geboren en een zoon is ons gegeven. Dus de blijde boodschap van verlossing. Ja. Mijn vader en moeder zeiden altijd dat ze in hetzelfde vak zaten, oorspronkelijk. De een was vroedvrouw en de ander was evangelist. Maar het was allemaal verlossing. Zo heet dat, hè? Maar goed, laat me zitten. Het gaat erom dat wij een roeping hebben en dat wij in overeenstemming met die roeping zouden wandelen. Een aardig voorbeeld is dat van prins Alexander, of zullen we, Willem-Alexander heet die jongen geloof ik, of zullen we prins Charles nemen, maar dat is niet zo aardig natuurlijk. Want die was, die laatste nemen we dan maar, hè, Karel. In Nederlands, hè. Karel was geroepen om... Maar ja, als je Karel heet, dan weet je het wel natuurlijk. Kareltje, dan... Hè? Heb ik eens nagevraagd aan Godfried Boman. Ze leek me toch niet dat... Nou, God, maar Karel was geroepen... Wie heet er hier Karel? Jee. Nou, goed. Karel was geroepen... Charles dan, vrouw Charles. Was geroepen... Hij is geroepen, of weet zoiets, is geboren als de oudste zoon van de Britse vorstin, helaas. Dus een beetje, maar vorstin, maar goed. En de bedoeling was dus dat hij ooit op de troon zou zitten. Maar als zijn moeder kans ziet om het te verhinderen, gebeurt het nooit. Omdat mijn vermening is kennelijk dat hij niet heeft gewandeld waardig de roeping waarmee hij geroepen is. Zo is dat gewoon. Gewoon simpele zaak. En dus zal hij er wel niet komen, vrees ik. Maar goed, want het heeft te maken met inderdaad de praktische wandel. Zo eenvoudig is dat. Vroeger zou ik gezegd hebben, heb ik eens nagevraagd aan prinses Irene. Die zei, geef mij die man maar in plaats van mijn troonsrechten. Toch? En zij werd Rooms-Katholiek en trouwde met een Spaanse jongen. Die heet ook Karel trouwens, nou ik erover nadenk. Och, dat is weliswaar niks geworden. Maar daar gaan we het nou verder niet om, hè. Maar dat gaat maar om het beginsel. Op het moment dat ze met die prins, haar droomprins, zal ik dan maar zeggen, trouwde, gaf ze officieel haar eventuele Nederlandse troonsrechten op. Zo was het dan, want dat was niet met elkaar te rijmen. Het is een heel simpele zaak en dat bestaat vandaag allemaal nog. En ook op wat lagere niveau, maatschappelijk ladder, komen deze dingen voor, zal ik maar zeggen. Pa heeft een zaak, maar hij piekert er niet over om die aan zijn zoon te vererven, want dan gaat de zaak naar de knoppen. De zoon waarschijnlijk ook, dus dat doet hij niet. Of de zoon was dat al, maar goed, laat maar zeggen. Zoiets, het is een heel vanzelfsprekende zaak. En je kunt op die manier ook begrijpen dat waar een kind dan wel een zoon de vader dient en trouw is aan de vader, dat hij als beloning uiteindelijk de erfenis krijgt. Zo eenvoudig is dat. En zo eenvoudig is onze situatie als kinderen Gods. Wij zijn geroepen tot zoonschap. We zijn geordineerd, wat het maar wezen mag, hè. Tevoren gesteld tot aanstelling tot zonen. Dat is de bedoeling. En de bedoeling is dus inderdaad dat wij wandelen in overeenstemming met deze roepingen. Dat staat hier ook. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Efeze 4 vers 1. Met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid. Alle drie ongeveer hetzelfde. Nederigheid zou er ook bij gekund hebben, is ook hetzelfde. En dan verdragende elkander in liefde. En dan een heel belangrijke zin. U benaastigende te behouden de geestelijke eenheid. Eenheid des geestes. Betekent gewoon geestelijke eenheid. U benaastigende en nastrevende dus. Te behouden de geestelijke eenheid. En dat is een geestelijke eenheid die tot stand gebracht is door de band des vredes. Iets uitgebreider, het verbond des vredes. En het verbond des vredes in de Bijbel is gewoon het nieuwe verbond. Want wij leven inderdaad onder het nieuwe verbond, waarin door eenheid definitief tot stand gebracht is. Dat is de gedachte. En wij zouden dus ons benaastigen om inderdaad die eenheid te beleven en zo te bewaren. Niet die eenheid te maken, dat is een onmogelijke zaak. Die is al gemaakt namelijk. Wij zouden die eenheid die er is erkennen. En de beste manier om die eenheid van alle gelovigen te erkennen is ons te benaastigen om deze eenheid ook daadwerkelijk te bewaren. En niets te doen wat in strijd daarmee zou kunnen zijn. En dus wandelen wij in alle ootmoedigheid, zeg maar nederigheid, want daar komt het op neer. En zachtmoedigheid en langmoedigheid heeft allemaal te maken met ons gemoed. Namelijk ons denken, de manier waarop wij over elkaar denken en elkaar tegemoet treden enzovoorts. En wij zouden dus elkander verdragen. En dat betekent dat het niet al te makkelijk is, maar het kan. En daar zouden we ons inderdaad naar uitstrekken. En daarna staat er, want het is één lichaam, die gemeente. We hebben allemaal dezelfde geest, we hebben allemaal dezelfde roeping, dezelfde hoop, dezelfde Heer, dezelfde geloof, dezelfde doop. Je vraagt je af welke, maar dat kan niet, want er is er maar één. He, dezelfde doop staan, één doop enzovoorts, één God en één Vader enzovoorts. Nou, het zijn die dingen die ook inderdaad in 1 Thessalonicenzen naar voren komen, want zoals gezegd, hoofdstuk 1 tot en met 3 spreken over de verbondenheid, de eenheid van de gelovigen als zodanig. En daarvan staat er, in dat verband staat dan ook dat de Heer ons zou vermeerderen en overvloedig maken in liefde jegens elkander. Dat was 1 Thessalonicenzen 3 vers 12. En daarna las ik vers 13. waar staat op dat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En dan 4 vers 1. Wij bidden u en vermanen u in de Heer Jezus hoe gij moet wandelen, want dat is waar het op neerkomt. En waar het om gaat is uiteraard om diezelfde wandel waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Het zal een wandel zijn waarbij wij ons zouden benaastigen om inderdaad deze geestelijke eenheid van gelovigen te bewaren. Dat is waar het in de praktijk op neerkomt. Opdat hij door zijn genade en door zijn kracht door ons zou werken, komt dat niet tot uitdrukking doordat je af en toe een spreekbeurt hebt, van sommigen denken dat dat de diener van de Heer is. En ik zal niet zeggen dat het dat niet is, ik zal wel wijze wezen. Maar ja, maar waar het om gaat is in het algemeen het ootmoedig zijn, het zachtmoedig zijn, het langmoedig zijn, het elkander verdragen, het elkander dienen enzovoort. Dat is waar het werkelijk over gaat. En het zijn dingen die rechtstreeks te maken hebben met de praktijk van het leven van een ieder van ons. Dus de algemene regel. En dat is wat in dit geval hier in Thessalonicense gewoonlijk genoemd wordt heiligmaking. Want hoe dan ook, aan de ene kant leren wij dat wij heilig zijn, omdat we wedergeboren zijn. Aan de andere kant leren wij dat wij heilig zouden worden. En zo kan ik nog even doorgaan, voor alle goede orde. Wij leren aan de ene kant dat wij volmaakt zijn, en aan de andere kant dat we dat nog lang niet zijn, maar dat het de bedoeling is dat we dat worden. Wij leren bovendien dat wij verlost zijn. Aan de andere kant leren wij dat wij wachten op de toekomende verlossing. Kortom, voor al deze dingen, geldt dat we eraan deel gekregen hebben, dat dat dus niks mee mis is, maar dat het bovendien een vervolg heeft in het heden en daarna zelfs nog een vervolg in de toekomst. Want ik maakte nou zojuist even een tweedeling, in werkelijkheid gaat het om een driedeling. Want in werkelijkheid is het zo, wij zijn volmaakt, wij worden volmaakt en wij zullen volmaakt worden. Dat zijn drie dingen en dat is zo omdat het ook inderdaad over drie verschillende zaken gaat. Het gaat namelijk gewoon over wat wij noemen geest, ziel en lichaam. Dat is de makkelijkste manier, want dat is een vaste uitdrukking. Nou, naar de geest zijn wij volmaakt, naar de ziel zouden wij volmaakt worden nu en naar het lichaam zullen wij volmaakt worden straks in de toekomst bij wat wij noemen de opname van de gemeente. En deze brief aan Thessalonicense zijn geschreven aan hen die heilig en volmaakt zijn inderdaad in Christus. Ik kan niet missen. Maar het gaat over hoe zij zouden heilig worden in hun levenswandel, naar hun ziel dus. Dat is wat in 1 Thessalonicense 3 vers 13 heet heiligmaking. De term wordt in deze brief nogal eens wat vaker gebruikt. Dat is namelijk nu zo. En het verhaal vervolgt vanaf 4 vers 13 met dat in de toekomst onze lichamen ook inderdaad geheiligd zullen worden, veranderd zullen worden of hoe dat maar heten mag. Op dezelfde wijze worden brieven geschreven aan mensen die verlost zijn, maar de bedoeling is dat ze ook verlost zouden worden met betrekking tot hun praktische leven. Naar de ziel dus betekent dat, en wat het lichaam betreft, verwachten wij de toekomende verlossing, namelijk de verlossing onzes lichaams, staat er dan. En daar kun je nog heel wat andere woorden dus voor invullen. Verlossing, verzoening, heiliging, wat het maar wezen mag. Het is altijd een drievoud. Eén is verleden tijd en berust op dat wij inderdaad ooit tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. Het andere is toekomst en wacht gewoon op de bekende datum, wacht op de wederkomst van Christus zal ik maar zeggen, heel in het algemeen. En wat daartussenin ligt is ons dagelijks leven en daarin zal de Heer inderdaad ook zijn werk doen. En alle drie houden rechtstreeks verband met onze toekomst, met de eeuwigheid, met de hemel of wat er maar wezen mag. Maar in het bijzonder gaat het in de brieven dus inderdaad om die ziel of om die wandel of hoe je dat maar noemen moet. Het praktische leven namelijk van de mens. 3 vers 13 zegt dan ook opdat hij, namelijk de Heere, uw harten kracht geven of versterken om onberispelijk te zijn. Ja, waarin? Want naar de geest zijn we onberispelijk. heilig en onberispelijk. Dat staat ook bij een andere gelegenheid. Hier staat om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Heiligmaking namelijk van ons praktische leven. En dat voor onze God en Vader, dat betekent dat hij wel uitmaakt of het onberispelijk is of niet. En dat hij het zal oordelen. En er staat ook bij wanneer hij dat zal doen, namelijk in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dus inderdaad, daar gaat het gedeelte vanaf 4 vers 13 over. De opname van de gemeente, of hoe het maar heten mag, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, de verandering van ons lichaam, het ontvangen van een min of meer heerlijk lichaam, het ontvangen van loon, kroon, of hoe het maar heten mag, erfenis, enzovoorts. Dat gebeurt dus in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Met al zijn heiligen uiteraard, want dan is inderdaad sprake van dat al die heiligen met de Heer Jezus Christus daadwerkelijk ook zullen verschijnen. Maar daar gaat het nou verder nog niet over. Eerst gaat de apostel verder in 4 vers 1. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus. En dan sla ik eerst de tussenzin over, hè, tussen de twee komma's. Daar staat er, wij bidden en vermanen u hoe gij moet wandelen en, of namelijk, want het is hetzelfde in dit geval, hoe gij moet wandelen, namelijk Goden behagen. Of hoe gij Goden behagelijk moet wandelen. En zo staat het weer op andere plaatsen. En hoe moet dat? Dat staat in de zin die we net hebben overgeslagen. De tussenzin dus. Hoe moet dat nou, gelijk gij van ons ontvangen hebt? Gelijk wij het u voor hebben gedaan. Of zoals de apostel op andere plaats zegt, weest allen mijn navolgers, broeders. Want de apostel is arrogant genoeg, zeggen wij dan. Nee, met een glimlach, maar hij stelt zichzelf tot voorbeeld en zegt, nou zo moet het ongeveer. Doe maar als wij. Volg het voorbeeld maar na, want het leven van de gelovigen is eigenlijk een leven wat geleefd wordt naar het voorbeeld van andere gelovigen die hen zijn voorgegaan. Dat is de Bijbelse gedachte. Niet onder de wet, maar in het tegendeel naar het voorbeeld van de Heer Jezus, in het bijzonder naar het voorbeeld zelfs van oud-testamentische gelovigen. Men lezen heel Hebreeën 11 en naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf, men lezen Hebreeën 12. Want zo zit dat. Of naar het voorbeeld van Paulus, en dat vind je bijna in alle Paulinische brieven terug. En dus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, zo moet dat. Zo zou men wandelen, en zo zou men Goden behagen. En hoe wandelde Paulus? Met zorg, uiteraard, voor de gemeente. De man was de dienende broeder, sommige kringen wel bekende term. Maar hij was echt de dienende broeder, degene die maar één ding voor ogen had. Het dienen van de Heer Jezus Christus uiteraard. En in de dienst van de Heer Jezus Christus diende hij in de praktijk de gemeente. Niet in opdracht van de gemeente, maar in opdracht van zijn Heer. Maar wel ten gunste of ter wille van de gemeente. Daar gaat het maar om. Een dienende taak. Als we de Heer willen dienen, dan zullen we inderdaad moeten dienen. En dienen is niet hetzelfde als heersen, maar is zelfs het tegenovergestelde. Men zou inderdaad zich vernederen, is de gedachte. Maar goed, we lezen ook heel wat andere plaatsen. Maar dus, men zou Goden wel behagelijk moeten wandelen. Dat is inderdaad precies hetzelfde als wat wij bijvoorbeeld lezen, ook heel kort samengevat, in Romeinen hoofdstuk 12... Dat begint ook met, ik bid u dan, broeders. Weer een gebed van God tot de gelovigen, eigenlijk via de apostel Paulus. Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt, ter beschikking stelt, neerlegt, tot een offer. En de bijvoeglijke naamwoorden laat ik eerst even weg. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot een offerande, tot een offer dus, het welk is uw redelijke godsdienst. Uw logische staat er gewoon, redelijk hetzelfde als logisch. Maar goed, waar het om gaat is dat de apostel kennelijk een voorbeeld neemt uit de oud-testamentische situatie van de wet, waarbij men de lichamen van dieren stelde tot offer. En als ik het helemaal concreet zeg, maar ik wil het nou niet uitleggen. Het helemaal concreet zeg, moet ik zeggen. Men stelde zelfs de dode lichamen van dieren tot offer. Want voor alle goede orde, het dier werd eerst geslacht en pas daarna werd het geofferd. Zodat het slachten, het doden van het dier, niet hetzelfde is als het offeren van een dier. Sommige mensen hebben kronkels in hun hoofd, gedachten daarover om een of andere reden. Daar gaat het nou niet om. En soms is het nuttig om dat even recht te zetten. Dus onthoud dit maar, hè. Dieren werden geslacht. Maar dat kan zijn voor de consumptie, het kan voor allerlei doeleinden zijn. Maar, en soms ook om het te offeren, maar offeren gebeurt daarna pas. Dus in de praktijk werden de lichamen van de inmiddels dode dieren gesteld tot offer. Dood dus. En waar het hier om gaat, is dat wij niet het lichaam van een onze dieren, maar het ons eigen dier, want zo kan je dat in het Hebreeuws in ieder geval wel zeggen, maar dat wij ons eigen lichaam stellen tot offer en wel niet dood, maar levend. En niet tot onheilig offer, want zo was het in de praktijk zelfs onder het oude verbond, onder de wet. En niet Goden onwelbehagelijk, want de Heer zei, ja, die offers van jullie met een onbekeerlijk hart, een ongelovig hart, wat moet ik met die offers van jullie? Die blief ik niet. Maar hier, onder het nieuwe verbond, zegt de Heer, dat gij uw lichaam, uw eigen lichaam dus, stelt tot levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. Met andere woorden, wij zouden niet af en toe een offer brengen uit ons bezit. Wij zouden niet af en toe onze tiende geven, want er wordt soms zwaar over gediscussieerd. Er is twee zalen verderop, bij wijze van spreken. Dan gaat het daarover, of we tiende moeten geven of misschien dan toch iets meer. Tiende, alles geven wij. Helemaal, de hele Santekraam. Heeft iets met heilig te maken, toch, Santekraam? Of, oh god, kan je dus zeggen, de hele kraam dus, de hele inboedel, heel ons leven, wat het ook wezen mag, stellen wij tot offer, dat is zo, want wij zijn duur gekocht, wij zijn zijn eigendom, en wij zouden op die grond onszelf inderdaad aan hem beschikbaar stellen. Dat is wat hier staat, niet een tiende, maar gewoon 100%. Dat staat hier. En dat is een levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. Dat is wat onze godsdienst is. Dat is onze enige vorm van godsdienst, van religie dus, die wij hebben. Het is de enige morele verplichting ook die we tegenover God hebben. Namelijk om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Punt. Dat is bovendien logisch, staat erbij. Dus waarom ik soms uren erover doe om het uit te leggen, begrijp ik nou ineens ook niet meer. Het is gewoon logisch. Beetje gezond verstand brengt ons tot die conclusie. Wij zijn duur gekocht en wij zouden dus God verheerlijken in ons lichaam. Dat was weer 1 Korinthe 6 of zoiets, de laatste verse. En dan staat er wat er de consequentie van is. Namelijk, als wij ons lichaam gesteld hebben tot levend, heilig, God welbehagelijk offer, staat er vervolgens in vers 2, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, ook een veel misbruikte tekst, want sommigen denken dat het betekent dat heel de wereld de stropdas draagt. Mogen wij dat niet? Of als de hele wereld zich voortbeweegt, al de hele mensheid dus zich voortbeweegt op één fiets, mogen wij dat niet? Nee, dat is wat jaren, enige tientallen jaren geleden. Maar toen ze pas zo'n ding hadden uitgevonden, zal ik maar zeggen, toen meenden de christenen dus dat het niet mocht, weet je wel. Want de hele wereld staat op de fiets, maar een christen mag dat dus niet. Pas als het ding 50 jaar bestaat, ongeveer, dan mag een christen het ook ineens, weet je wel. Toen had je de uitvinding van de radio, dus iedereen had een radio behalve de christenen. Totdat de televisie werd uitgevonden, toen was de radio uit beeld. Wat zeg ik nou toch? Maar goed, was de radio uit beeld, dus toen mocht het ineens wel. Weet je wel, en zo gaat dat maar verder, want dat heet dan meteen wereldgelijkvormigheid. Maar ja, de hele wereld loopt op klompen, dus wij christenen dragen keurige schoenen. Ik begrijp die dingen altijd nog. Dat is de, hoezo wereldgelijkvormigheid? Wij drinken allemaal koffie, dat doet de wereld ook. Is dat wereldgelijkvormigheid? Voor sommigen wel. En over om over meer banale zaken dan maar even te zwijgen. Hoezo, we hebben toch een aards lichaam met al wat daarbij hoort. Maar het gaat hier niet over de buitenkant. Het gaat hier over de binnenkant. Het gaat er niet om hoe die wereld er op een foto of op een film uitziet. Het gaat erom wat er in het hart is van de mens. Hoe het zit met het denken van de mens. Dat is wat de wereld uitmaakt. En dat waarin wij verschillen van de wereld is niet ons uitwendige gedrag. Of hoe fotogeniek we zijn. Of wat voor kleding wij dragen of wat dan ook. Het grote verschil zit in ons hart. In ons denken namelijk. En dat staat er ook. Bovendien is het veel belangrijker. Er staat, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Datgene waarin wij anders zouden zijn, is ons gemoed, ons denken. Gemoed, voor de Engelsen, mind, dat is wat het is. Ons denken in het algemeen, dat wat er in ons hoofd, dan wel in ons hart, kan allebei omgaat. Het verschil ken ik trouwens niet, dus het komt in de Bijbel ook eigenlijk niet voor. Dat is waar het om gaat. Wij zouden veranderd worden in ons denken. Nu zal het ook een duidelijke zaak zijn dat het vrijwel onmogelijk is om je denken te veranderen. De enige manier om het denken te veranderen is dat wij daartoe andere informatie tot ons nemen. Ons anders laten onderwijzen. Kortom, wij laten ons onderwijzen door het woord Gods. Wij nemen andere informatie tot ons. Wij proberen de gedachten van de Heer zelf te volgen, van God zelf te volgen, zijn plan te leren verstaan. En daardoor leren wij anders denken. Dat is heel eenvoudig. Het wereldsdenken is ongeveer dit. Als iemand een overtreding, een misdaad begaat, zeggen we, hij moet gestraft worden. Hij of zij moet gestraft worden. Dat is wereldsdenken in ieder geval. Is goed te verklaren, er is ook niks tegen in te brengen, maar het is inderdaad het denken van de wereld. Wat we in de Bijbel leren, is dat al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven hebben. Dat wil zeggen, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en dus wordt aan de zondaar in het algemeen genade aangeboden, vergeving aangeboden enzovoorts. Dat veronderstelt een heel andere wijze van denken. En in plaats van dat wij de zondaar zouden haten, omdat hij ons dwars zit en ons leven verstoort, zouden wij de zondaar lief hebben om Christus wil, want wij zelf zijn zondaren en God heeft ons lief en heeft ons verlost van de macht der zonde, de macht van de wet en de macht van de dood, heeft ons eeuwig leven gegeven. En op dezelfde wijze zouden wij de mens in het algemeen en dus de zondaar inderdaad tegemoet treden, totaal anders denken. Nou, enzovoort, enzovoort. De mens vraagt, de wereld vraagt zich af, waar moet het met de wereld naartoe? En men maakt plannen, men houdt hele congressen over hoe dat nou verder moet allemaal met de politiek, de economie, weet je veel, allemaal wat, enzovoort. Nou, daar maken wij ons dus gewoon niet druk over, want wij weten hoe het verder gaat. Vrij nauwkeurig. En binnen afzienbare tijd, dus daar krijg je nauwelijks meer een spel tussen. Dat is onze zorg niet. Bovendien, wat ons eigen leven betreft, wij hebben dan altijd goede moed. We hebben het gisteren nog gelezen. Zomaar ergens. Wat was het? 2 Korinthe 4? 5? Of zo. Maar het staat op zoveel plaatsen. Natuurlijk hebben wij altijd goede moed. Dat is geen enkel probleem. Enzovoorts. Wij leren dus inderdaad anders denken. Dat is waar wat hier staat. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Waarna er staat, op dat... Heb je dat? Op dat, er wordt een doel aangegeven. Waarom moeten wij anders denken? Wel, op dat gij moogt proeven, waarom ze dat vertaald hebben met beproeven weet ik ook niet, maar op dat gij moogt proeven, namelijk ervaren, proeven is een vorm van waarneming, maar niet via de ogen en niet zien. En ook niet horen, maar ondervinden. Op dat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En de gedachte is simpelweg deze, dat wij eerst onze lichamen ter beschikking zouden stellen aan God. Dat is het offer. Wat er de consequenties van zijn, Hoe dat eruit ziet vervolgens, dat weet ik ook niet. Staat van Abraham ook zonder te weten waar hij komen zou enzovoorts. Dat hoef je ook van tevoren niet te weten. We zouden ons vertrouwen op de Heer stellen. We zouden erkennen dat we zijn eigendom zijn. En we zouden dus erkennen dat hij ons gekocht heeft. En dus zeggen, Heer, dank u wel voor uw verlossing. En hier ben ik dan. Alsjeblieft, gebruik mij maar in uw dienst enzovoorts. En het eerste resultaat daarvan zal zijn dat wij veranderd worden in ons denken. Dat is ook wat de Heer van ons verwacht. Dat wij ons voeden met het woord Gods, met de Bijbelse waarheid zal ik maar zeggen, opdat dat in ons hart geplant zou worden, opdat we de Gods werk zouden leren verstaan, in het algemeen zal ik maar zeggen, hem zouden leren kennen, heet dat. En daardoor worden wij veranderd in ons denken, en naarmate wij veranderd worden in ons denken, zullen wij ervaren, beproeven, ondervinden, of hoe dat beter mag, zullen wij leren verstaan wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is voor ons individuele leven. Dat is waar het om gaat. Naarmate wij inderdaad veranderd worden in ons denken, zal ons ook blijken welke weg de Heer ons wil laten gaan, of welke specifieke loopbaan wij voor ons hebben. Dat is de gang van zaken. En slechts en alleen in die volgorde. Wel, als wij niet onze lichamen stellen tot leven, heilig, God, welbehagelijk offer, zullen wij nooit veranderd worden in ons denken. En dan kunnen we hier wel over gaan discussiëren, over hoe het zit met het anders denken. Heeft geen enkele zin, dan kom je namelijk van zijn leven niet uit. Men zou beginnen met zijn lichaam te stellen tot leven, heilig, God, welbehagelijk offer. En pas daarna komt de verandering van denken. En dat zoveel gelovigen gewoon net zo denken als elke andere ongelovige, komt gewoon omdat ze weigeren om hun lichaam te stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En zeggen, ja, dat kan nog wel wezen, mooi bedankt voor het eeuwig leven, maar ik leef mijn eigen leven hier, hoor. En ze hopen zalig te sterven, in plaats van zalig te leven. Als je dat tenminste zo gauw kunt volgen. Maar dat is de gang van zaken. En dan zijn er nog mensen die doodgemoedereerd vragen, dat vragen ze mij ook wel eens, van ja, maar ik weet niet wat de Heer eigenlijk van mij wil. Heb je al werk? Nee, ik heb nog geen werk. Ik weet niet wat de Heer van mij, want dan kan ik wel een baan aannemen, kan ik wel gaan solliciteren, maar misschien wil de Heer iets heel anders van mij. Dus gaan ze zitten wachten thuis en zo, of de Heer maar zijn wil bekendmaken. He? Dat gebeurt dus nooit, want het mankeert aan de fase die daarvoor ligt en waarschijnlijk aan de fase die daarvoor ligt. Want gewoonlijk zijn dat mensen die helemaal niet van plan zijn om ook maar één stap te verzetten, zijn helemaal niet van plan om te wandelen, zijn te lui om een hand uit te steken, dat is dat. En zeker te hoogmoedig om dienstbaar werk te doen, zo zit het gewoon. En hebben dus hun leven, hun lichamen nog nooit gesteld tot levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. Ze zijn trouwens als de dood voor de consequenties daarvan. Hetgeen redelijk begrijpelijk is trouwens. Maar ze zijn inderdaad bang voor de consequenties daarvan. En bovendien, als men dat gedaan heeft, zal men toch eerst veranderd moeten worden in het denken, of moet ik hier wijzen, in het hart enzovoorts. En pas daaruit zal na verloop van tijd, zal na verloop van tijd blijken welke de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Want de gedachte is dat de Heer onszelf door zijn kracht, door zijn geest, op die weg en in die wil zou leiden. Dat komt gewoon door de omstandigheden, dat blijkt vanzelf wel. En moeilijker is het niet. Maar dat is de volgorde. En dan meteen, wie zei dat ook alweer, Tim, maar het was toch allemaal genade? Ik zeg, ja, dat is genade. Het staat hier ook. Want door de genade, 12 vers 3 van Romeinen, want door de genade die mij gegeven is. Hij zegt eigenlijk door het werk wat mij gegeven is. En als je dat erin zou voegen, zou je het zo lezen, zou je niet eens merken dat er wat mis is. Door het werk wat mij gegeven is, zeg ik tot een ieder die onder u is, dat hij enzovoorts. Want het was Paulus' werk om de mensen dat te vertellen, klopt precies. Maar hij noemt het niet werk, hij noemt het genade, om de eenvoudige reden dat hij genade had ontvangen om de Heer te mogen dienen. En zo is het met ons ook, wij hebben genade ontvangen inderdaad om hem te mogen en te kunnen dienen. om onze levens inderdaad een zinvolle inhoud te geven en om bezig te zijn met een loopbaan die inderdaad leidt tot in de hemel aan toe, zal ik maar zeggen. En zelfs verder leidt tot aanstelling tot zonen. En dat nog even wat meer. En daar gaat het om. En dan lees ik maar verder voor de orde. Er staat, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet eigenwijs zij, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Hij moet het vooral niet beter weten dan de Heer zelf. Maar dat hij wijs zij tot een bepaalde maat, tot matigheid, tot een bepaalde grens dus. Gelijk als God aan een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Ik ga op die term niet in, maar waar het op neerkomt in de praktijk is dat de Heer voor een ieder van ons een bepaalde bestemming bepaald heeft, zal ik maar zeggen, en wij zouden ons daaraan houden en niet hoogmoedig zijn en niet ons daarboven uitzien te werken of wat. Dat is de gedachte. En dan staat er meteen, want gelijk wij in één lichaam, ziel gaat prompt over de eenheid van de gelovigen, de eenheid van de gemeente enzovoorts, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn wij elkanders leden en zijn wij dus verschillend. Dus we zouden ons realiseren dat wij weliswaar als gelovigen zeer veel gemeenschappelijk hebben, maar dat neemt niet weg, want je kunt natuurlijk uit de schrift uitgebreid aantonen, allemaal hetzelfde, allemaal leden van het lichaam van Christus, allemaal gezegend met dezelfde geestelijke zegeningen, allemaal kinderen Gods, allemaal geroepen tot zoonschap wellicht, allemaal geheiligd in hem, verlost en hoe dat allemaal maar heet, maar ja, het is allemaal hetzelfde, dat is waar. Dr. Anders J. den UTB, zaliger, ik vrees van niet trouwens, zaliger, maar goed, die vond dat ook al, alle mensen gelijk, weet je wel. Maar vergeet het maar, want er mag dan een heleboel gelijk zijn, maar gelukkig, soms denk ik, God zij dank, zijn er ook dingen waarin wij van elkaar verschillen. Het zou trouwens een mooi kleurloos boel zijn, hè, als we allemaal echt gelijk waren. Moet je toch even niet, allemaal klonen van elkaar, moet je toch voorstellen, meneer, mevrouw, allemaal gelijk. Hoezo? Nou, laat maar zitten, leg ik nog wel eens uit, zuster, hè, als je groot geworden bent. Maar goed, maar gelukkig is er verschil. En mensen onderling ook. Die zijn niet allemaal gelijk. Gelukkig maar. Maar wat de kinderen Gods betreft, ze hebben heel wat gelijk. Daarom gaan ze onder dezelfde naam. Zijn christenen, kinderen Gods en wat er mee wezen mag. Maar we zijn ook verschillend en hebben inderdaad allemaal een verschillende functie. Dat staat hier ook meteen. En alles in die volgorde. Dus eerst lichaam bestellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dan veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. En dan inderdaad verstaan wat voor ons de privé, dus de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En welke gaven wij ontvangen hebben, opdat we die zouden gebruiken. En waaruit bestaat in het algemeen dan, in het algemeen, generaliserend, de dienst van de gelovigen onder het nieuwe verbond. Wel nu, vers 9. De liefde. Nou, verder hoef ik eigenlijk niet verder te lezen, hè. Daar gaat het om. Eenheid, liefde, eenheid, gemeenschap. De liefde, u benaastigende te bewaren, de geestelijke eenheid, zei Efeze 4. En hier staat, de liefde zij ongeveinsd. Er staat dat het goed is als je elkaar lief hebt, maar als je maar niet doet alsof. Liefde zij ongeveinsd. Dat is wat er staat, hè. Er staat niet dat er liefde zij, of dat wij elkaar lief zouden hebben, maar er staat de liefde zij ongeveinsd, echt dus. Waarbij je maar ziet dat je elkaar dat niet opleggen, je moet toch gaan opleggen, je moet toch elkaar lief hebben, weet je wel. En dus doen we maar alsof, spelen één rol. Wel nee, de liefde zij ongeveinsd. Dat kan alleen als er sprake is van een veranderd denken, een verandering in het gemoed en dus in het hart van de gelovigen. En die is er pas als men eerst zijn lichaam gesteld heeft tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dus als er nou weer eens iemand zegt, waarom is er bij ons in onze gemeente toch zo weinig liefde onder elkaar? Want het wordt altijd gevraagd, hè, waarom is er bij ons in onze gemeente zo weinig liefde? Dan is daar een heel eenvoudig antwoord op. aangenomen dat de vraag terecht is, dan... Want dat is meestal ook niet zo. Maar goed. Maar als de vraag terecht is, antwoord erop is... omdat men zijn lichaam niet gesteld heeft tot levend, gode, welbehagelijk offer... en omdat men niet veranderd was, is geworden in zijn gemoed. Men is wel hervormd, maar niet in zijn denken. Soms. Nou goed. Laat maar zitten. Maar dan staan we liefdes ongeveinst. Hebt een afkeer van het boze. Hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. Voorgaande. Dat is voor als er vrijwilligers moeten zijn. Weet je, gaat de een met liefde de ander voor. Ik zal het wel doen. Dat is wat het is. En niet demonstratief, niet in hoogmoed de een de ander voorgaande, dat kan ook. Ook als er vrijwilligers aangewezen moeten worden. Die zijn er ook altijd, hè. Die mensen zijn altijd vrijwilliger. Zeer opvallend zijn ze altijd vrijwilliger op de rest van de goede gemeente. Ze zeggen, dat zijn nog eens goede christenen. Nou, dat zijn ze dan dus precies weer niet. Zit er namelijk in het hart met liefde, de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen. Nou ja, wat er maar wezen mag, denk ik altijd. Zijt vurig van geest, dient de Heere, namelijk dient niet mensen, maar dient de Heere. Verblijdt u in de hoop. Welke hoop? Wat is de zalige hoop van de gelovigen? De opname van de gemeente, de wederkomst van Christus, onze erfenis, onze toekomstige erfenis. Daarin zouden wij ons verblijden. Niet in het heden, maar in de toekomstverwachting die we hebben en dus in ons loon. Goed. Verblijft u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoeften der heiligen, niet der heidenen, maar wel der heiligen. Deelt mee niet in de behoeften van de derde wereld, want dat staat nergens in de Bijbel. Dat staat niet in de Bijbel. Deelt mee in de behoeften der heiligen. Mede, broeders en zusters, gelovigen, want daarnaast zou je moeten schrijven, en laat de doden hun doden begraven. En dat zei de Heer Jezus zelf, met betrekking tot de wereld. Een ongelovige wereld. Maar goed. Tracht naar herbergzaamheid, dus probeer een logeerkamer in te richten thuis. Kan ik ook nog eens langskomen. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden. Weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander. Dezelfde gezindheid dus. Hè? Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen. Maar voegt u tot de nederige dingen. Nou, daarmee maak je geen carrière in de wereld. Maar daardoor wandel je wel, Gode wel behagen. Dat is dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond. En dat is op een ieder van ons van toepassing. Zijt niet eigenwijs, zijt niet wijs bij of door uzelf, staat er. Zijt niet eigenwijs, eigen wijsheid, eigen ontwikkelde filosofie. Nee, men zou de wijsheid Gods namelijk over moeten nemen. Dus zijt niet wijs bij uzelf, vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerbaar of eerlijk is voor alle mensen, indien het mogelijk is, namelijk zoveel in u is. Houd vrede met alle mensen. Sommigen zoeken nu eenmaal oorlog, er zit weinig anders op. Maar wat ons betreft, wij houden vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Betekent, als iemand ons onrecht aandoet, dan zal de Heer dat eventueel wreken of vergelden of goedmaken of hoe dat maar heten mag. Dat is makkelijk, want dan hoeven wij het niet te doen. En dan kunnen we nooit terecht of verzeild raken in de een of andere vete of wat dan ook. Ach, enzovoorts, hè. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Heeft hij nog meer te verantwoorden namelijk, die vijand. Nou goed. En dus wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Enzovoorts. Nou, daar laat ik het bij. Dan weet je ongeveer dan in ieder geval hoe zo'n heiligmaking eruit ziet, hoe zo'n heilige wandel eruit ziet, wat de Heer namelijk verwacht van een dienstknecht van het nieuwe verbond. Van elke gelovige dus, hè. Nou, terug naar 1 Thessalonicenzen 4. Wij bidden en vermanen u, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt, want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, voor iedere gelovige in elk geval. Dit is de wil van God, uw heiligmaking namelijk. En dus, dat gij u onthoudt van hoererij, en hoererij in de Bijbel betekent in ver en ver uit de meeste gevallen ontrouw. Dat is natuurlijk ook het wezen van wat wij dan gewoon een hoererij noemen, ontrouw. Dat gij u onthoudt van ontrouw. En er komt er nog bij dat trouw eigenlijk hetzelfde is als geloof, dus als hetzelfde woord. En ontrouw is eigenlijk gewoon dus hetzelfde als ongeloof en als hoererij. Het is precies hetzelfde. Lees het maar na, in ieder geval al in het Oude Testament, als gesproken wordt over hoererij, dan wordt bedoeld afgoderij, ontrouw aan de Heer en het dienen van andere goden dus in plaats van de Heer zelf. Dat is waar het om gaat. En dat is ook waar het hier om gaat. Uw heiligmaking is de bedoeling en dus dat gij u onthoudt van hoererij, ontrouw of wat er mee wezen mag. In onze levens namelijk. Dat we niet anderen zouden dienen dan de Heer. Daar gaat het ook om, hè? Dat er ieder van u weet zijn vat. Dat is namelijk zijn lichaam. Want het lichaam is een vat, hè? Een hol vat. Ik heb eens een keer meegemaakt dat het ergens zei. Er liep er meteen iemand de zaal uit. Maar een mens is nou eenmaal een hol vat. Een aardenvat. Gemaakt van klei. Keramisch. De mens is een aardenvat. Hij is zo leeg als wat. Anders loopt tegen Sinterklaas. En hij zou gevuld moeten worden. Waarmee zou de mens gevuld worden? Met de adem Gods, met het leven Gods, met het woord Gods, met de Heilige Geest. Het leven van Christus, zo voor het maar heten mag. Vandaar dat ik altijd moedeloos zucht als ik weer eens hoor dat mensen op zoek zijn naar zichzelf of naar hun eigen identiteit of hun innerlijk leven. Of, weet je wel, van die introverte mensen die in een kopje gaan zitten staren. Ja, dat heb ik een paar keer meegemaakt. Een vrouw die stond 's morgens vroeg op, een uur of half vijf, en ging dan een uur in een kopje zitten staren. Ja, goed. Mediteren heet dat. Maar weet je wel, in zichzelf gekeerd en zo. Nou, er zit niks, dat weet ik wel. Er zit niks in. Hè? Als er wel wat in zit, zal men niet naar binnen kijken namelijk. Als er iets in een mens is, zal ik maar zeggen, heeft hij helemaal geen behoefte om een beetje in zichzelf te gaan zoeken naar zichzelf. Het is juist dat er niks in zit en dan gaat hij zoeken. Ja, dat kan je wel blijven doen, maar een mens is gewoon leeg en het is allemaal duister daar van binnen, zal ik maar zeggen. En iets filosofie, de mens heeft nou eenmaal ogen gekregen om naar buiten te kijken en niet om naar binnen te kijken. Maar denk daar maar eens over na. Er zit namelijk niks in, hij zou zich vullen ergens mee. En in het bijzonder, hij zou zich vullen met het woord Gods, namelijk met het leven Gods. Dat is de gedachte. En bovendien, aardenvaten worden altijd gebroken. Dat is altijd leuk. Het is ongeveer het enige wat men uit de oudheid en van menselijke beschavingen of hoe de beschavingen, nou ja. Maar wat men van menselijke nederzettingen of zoiets terugvindt, zijn scherven. En zo hoort het ook. En skeletten. Maar bij nader inzien is dat hetzelfde. Dat zijn de scherven van de holle vaten. Overblijfselen daarvan, dat is het dan. Maar hoe het werkelijk was, en wat voor mensen het werkelijk waren, dat weten wij niet. Dat gaat over de inhoud van de vaten. Maar dat is ergens anders inmiddels dan. Maar een mens is een hol vat, hij zou zich laten vullen. En de waarde van het vat wordt uiteraard ontleend aan de inhoud van het vat. Dat begrijpt u toch hopelijk ook, hè? En de waarde van het menselijk leven wordt niet bepaald door zijn uiterlijke verschijning, zijn lichaamsbouw, zijn huidskleur, moet je tegenwoordig erbij zeggen. Goed. Maar het wordt daardoor niet bepaald, maar het wordt bepaald door wat erin zit. Maar van nature zit er niks in. Van nature is het bevat. Maar het zou gevuld worden inderdaad met het woord Gods. Er staat dus ook dat er ieder van u weet zijn vat te bezitten, zijn lichaam dus te bezitten in heiligmaking en eer, want het enige eervolle in het leven van de mens is deze heiligmaking, dat hij God wel behagelijk leert wandelen namelijk, niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen, enzovoorts. Ik leg er nou niks aan uit, ik ga hem zo in het algemeen maar ongeveer duidelijk zijn, dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen als je handel met hem drijft, want de Heer is een wreker over dit alles. Lazen we net in Romeinen 12 ook, de Heer is een wreker van dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, hij heeft ons wel geroepen tot iets, natuurlijk tot iets. En er staat nergens, hij heeft ons geroepen tot de hemel, of tot eeuwig leven, of iets dergelijks. Hij heeft ons geroepen tot heiligmaking, of tot aanstelling tot zonen, of tot zoonschap. Het is precies hetzelfde, want heiligmaking leidt tot die aanstelling tot zonen. Deze heiligmaking leidt tot die erfenis. En wie dat verwerpt, staat er, zodan die dit verwerpt, die verwerpt niet de mens, maar die verwerpt God. Dat wil zeggen, als wij die heiligmaking afwijzen, niet willen, zal ik maar zeggen, of als wij deze redelijke godsdienst van Romeinen 12 vers 1 verwerpen, als we zeggen, nou, wij stellen gewoon onze lichamen niet tot levend heilig goden wel behagelijk over, dan verwerpen wij dus God, want we verwerpen zijn wil. Dan willen we hem niet dienen. En dat is wat hier staat. Zo dan wie dit verwerpt, die verwerpt niet de mens, maar hij verwerpt God. God namelijk, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. En dat zijn we al vaker tegengekomen inmiddels. Want dan gaat het juist om dat God ons die geest heeft gegeven, opdat die geest zijn geest in ons lichaam en door ons lichaam vervolgens zijn werk zou doen. Vandaar dat het toch genade is. Het is de geest die dat in ons zou doen. Maar wij zouden ons lichaam daarvoor beschikbaar stellen, is de gedachte. Vandaar dat van die geest ook gezegd wordt dat hij het onderpand is, het voorschot is op onze toekomende erfenis, want die geest zou ons naar die erfenis leiden. Of met de woorden van Romeinen 8, die geest leidt ons tot zoonschap, want zoveel als het door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods, staat er. Niet in de Statenvertaling, maar wel in het Grieks. Zoveel als door de geest Gods geleid worden, zijn zonen, niet kinderen, zijn zonen Gods. En dus wordt het hier ook in dat verband gezegd. Zo dan wie deze heiligmaking verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die notabene zijn heilige geest in ons heeft gegeven. En de vrucht van de geest is, volgens Galaten, liefde, blijdschap, vrede en wat er maar verder mag komen. En hier staat meteen in vers 9, van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf. Dat is de liefde van gelovigen onderling. Want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Nou, de Thessalonicenzen kennelijk wel, Paulus had dat zojuist gehoord. Van God geleerd om elkander lief te hebben. Weer de vraag van, waarom hebben de gelovigen elkander zo weinig lief? Dat is dan de klacht zo dikwijls. Omdat ze zich niet van God laten onderwijzen. Heel gemakkelijk. Hun hart niet openstellen voor het woord Gods, omdat zij hun lichaam niet beschikbaar stellen voor de dienst Gods. Nou, maar de apostel zegt dat het bij hun niet nodig is om er wat van te zeggen, vers 10, want, zegt hij, gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn, maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt, want het kan altijd nog wat beter. En dan vers 11 is ook een hele aardige, dat gij u benaastigt stil te zijn, dat is wat, stil te zijn. Wie gedacht mocht hebben dat de dienst aan de Heer een kwestie is van heel druk in de weerwezen, stil te zijn. Een low profile houden betekent zoiets. In gewoon Nederlands. Low profile, weet je wat het is toch? Hè? Een beetje rustig, een beetje op de achtergrond houden. Stil. Niet zo drammen, weet je wel. Gewoon stil zijn. Dat je benaast stil te zijn, rust. En uw eigen dingen te doen. je met je eigen zaken te bemoeien. Dat is wat het is. Uw eigen dingen te doen. En te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen of meegedeeld of aangekondigd of geboodschapt hebben. Want de gedachte is dat de gelovige in de eerste plaats verantwoordelijk is voor zichzelf. Want sommigen denken dat het voorgaande zo ongeveer de betekenis heeft van dat we ons vooral moeten bezighouden met onze broeders en zusters, met andere gelovigen. Hen moeten helpen de straat over te steken terwijl ze helemaal niet naar de overkant wilden. Dat verhaal kreeg je toch, hè? Weet je wel, oude vrouwtjes helpen oversteken, maar ze wilden helemaal niet naar de andere kant. En zo je medegelovigen helpen die helemaal niet geholpen hoeven te worden. En die jou helemaal ook daarbij niet nodig hebben bovendien. Onze verantwoordelijkheid is in de eerste plaats ons eigen leven. En we zouden onze eigen dingen doen, onze eigen verantwoordelijkheden op ons nemen. En te werken met onze eigen handen enzovoort. Dat is een eervolle aangelegenheid. Maar wat onder gelovigen geldt, geldt onder ongelovigen zelfs ook. Degenen die niet in staat zijn om zichzelf te helpen. Zijn zeker niet in staat om anderen te helpen. En als je het mij vraagt, in onze dagen zijn er heel wat mensen die niet in staat zijn zichzelf te helpen, raken daardoor gefrustreerd en wat gaan ze dus doen? Die gaan in de hulpverlening. Gaan anderen helpen. Dat is echt waar, dat is wat gebeurt. Hoef je van mij niet te geloven, maar je bent dan in ieder geval gewaarschuwd. Sommige mensen hebben inderdaad mensen nodig die hulp nodig hebben. Kun je dat nog volgen? Sommige mensen hebben mensen nodig die hulp nodig hebben, want dan kunnen zij die geven en dan worden ze wat. Zelf zijn ze belangrijk, ze kunnen anderen helpen. Heb je dat zelf nooit gehad, dat je eens hulp nodig had en toen waren er mensen genoeg die je helpen wilden en toen dacht je dat je vrienden had en op het moment dat je geen hulp meer nodig had, hè? Was je ineens al je contacten kwijt en werden ze je vijanden. Nooit gemerkt? Nou, dat komt dan nog wel eens, hè. Gefeliciteerd dan, dat je dat nog nooit hebt meegemaakt. Maar zo gaat dat echt, hoor. Als je enkel in de handen van de hulpverlening terechtkomt, kom je er nooit meer uit. Dat is echt zo. Nou, laat maar zitten. Maar zo is gaat het. Maar het punt is, wij zouden inderdaad eerst voor onszelf zorgen of leren zorgen en daarna eventueel, en juist daardoor zouden we eventueel anderen van dienst kunnen zijn. Kunnen zijn. Maar in alle bescheidenheid dan in elk geval. Dat is waar het over gaat. En zo wandelen wij dan eerlijk, vers 12, eerlijk of eerbaar of met ere, want dat is gewoon wat het betekent, hè. Zo wandelen wij met ere bij degenen die buiten zijn, dat wil zeggen ongelovigen. En zo hebben wij geen ding van noden, want in de eerste plaats zouden wij zorgen dat we zelf niets van anderen nodig hebben. En als dat nog beter wordt, dan kunnen wij bijdragen in de dingen die anderen wel nodig hebben. Zo zit dat gewoon. Op een andere plaats staat zoiets als, die steelt stelen niet meer, maar werken liever met zijn eigen handen, opdat hij hebben mede te delen aan anderen. Niet omdat hij zijn eigen onderhoud zou voorzien, maar omdat hij zelfs anderen zou kunnen helpen. Zover strekt dat. Nou goed, dan laat ik erbij, want dan ineens, het moet toch duidelijk zijn dat dit gaat over de praktische dienst onder het nieuwe verbond, over heiligmaking of hoe het allemaal heten mag. En dan staat er ineens, doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn. Maar dat heeft er alles mee te maken, want waar het vervolgens over gaat, is dat wij, en dan zit ik helemaal in vers 17, dat wij de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht en alzo altijd met de Heere zullen wezen en daarmee zouden wij elkander vertroosten. Maar het punt is dat bij diezelfde gelegenheid wij, zogezegd, geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar ik bedoel gewoon, bij diezelfde gelegenheid ontvangen wij een lichaam, een verheerlijk lichaam, maar de vraag is natuurlijk hoe verheerlijkt dat lichaam is. Want bij diezelfde gelegenheid ontvangen wij ons loon, ontvangen wij wat ik dan maar noem een eeuwigheidspositie of wat het bewezen mag, worden wij aangesteld tot erfgenaam, tot zoon, ontvangen wij kronen of hoe het maar heten mag. En wel op grond van het voorgaande. Want waar wij de Heer dienen op de wijze zoals zojuist beschreven, laten we zeggen in de eerste helft van 1 Thessalonicenzen 4, zal dat voor ons persoonlijk een resultaat opleveren in de dagen die beschreven worden in de tweede helft van 1 Thessalonicenzen 4. Dus het is een heel logisch verband. Waar wij nu hem dienen, hebben wij onze verwachting op de toekomst. Ik meen trouwens dat in Timotheus ook zo'n aardige uitspraak staat over de levenswandel van de gelovigen. Eens kijken of ik dat zo snel vinden kan. Of was het Titus? Het was Titus. Bladzij 1146. Titus 2. Titus 2, waar staat in vers 11... Nee, in vers 10 staat, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, goede trouw, geloof, trouw bewijzende, opdat ze de leer van onze God, onze zaligmaker en alles mogen versieren. En dat was 11, want de zaligmakende genade Gods is verschenen, en dus bekendgemaakt, aan alle mensen. En die zaligmakende genade Gods, vers 12, onderwijst ons, maar niet alle mensen. Want lang niet alle mensen willen door genade worden onderwezen. Toch? Nee, veruit de meesten, gelovigen zowel als ongelovigen, maar veruit de meesten willen onderwezen worden uit de wet. In plaats van uit de genade. Heb ik eens nagevraagd aan een rabbi. Maar goed. Maar de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, en verzaken weten jullie allemaal wat het is, dat moest mij uitgelegd worden, maar goed, want ik kan alleen Zwarte Pieten, een andere kaartspeler ken ik niet, hè? Maar goed, verzakende weten we dus, hè? Genade Gods onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, tot zekere beperking, tot een zekere maat, met mate, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige eeuw, of van mijn part wereld, verwachtende. En waarom leven sommige gelovigen helemaal niet matig en rechtvaardig en godzalig in deze tegenwoordige eeuw? Omdat ze niks verwachten. Dat staat erbij. Verwachtende, dat wil zeggen, terwijl wij bezig zijn matig en rechtvaardig en godzalig te leven, zijn wij bezig te verwachten, verwachtende, ja, voor de toekomst, maar wij verwachten het nu. Dat is onze verwachting, onze hoop, die ons doet leven. Verwachtende, de zalige hoop, namelijk, en de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En let op dat er niet eens staat, verwachtende de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, of gewoon verwachtende de wederkomst van Christus, maar verwachtende de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Want er staat nog niet eens dat wij de wederkomst van Christus verwachten, maar dat wij verwachten die heerlijkheid die hij bij die gelegenheid aan ons zal geven. Verwachtende de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hebben we dat? Dat is waar wij op rekenen, dat is waar wij naar uitzien. En waar wij dat verwachten, zijn wij in staat om matig, rechtvaardig en godzalig te leven in deze tegenwoordige tijd. Met andere woorden, waar wij die heerlijkheid verwachten, waar wij dat loon ontvangen in de toekomst, zijn wij in staat om nu in de kracht Gods, door de geest Gods en door de genade Gods, te leven, te wandelen als dienaren van dat nieuwe verbond. En waar wij die toekomstverwachting niet hebben, is volstrekt onmogelijk. En naarmate wij die verwachting hebben, naarmate wij die dingen ons eigen gemaakt hebben, naarmate dat denken veranderd is en gericht is op de toekomst en op deze heerlijkheid die geopenbaard zal worden, naar die mate zullen we ook leren matig, rechtvaardig en godzalig te leven in deze tegenwoordige wereld. enzovoorts. En voor degene die zegt, ja, maar het was toch genade, lezen we nog vers 14 ook. Wij verwachten namelijk de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen nu van alle ongerechtigheid en zichzelf nu een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Heb je dat? Ijverig in goede werken. En daarna staat er, spreek dit, vermaan en bestraf met alle ernst. Voor het geval dat iemand dan zegt, ja, je maakt ons zo onrustig met deze dingen. En dan zeg ik, ja, het zit weinig anders op. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. En meteen erachter dat u niemand verachtte, dus het lijkt me wel weer genoeg. Zo zit het gewoon. Het is één grote oproep, inderdaad, om de Heer te dienen en om van hem loon, eer, heerlijkheid, lof, of hoe het maar heten mag, te ontvangen in de toekomst. En dan komt de apostel inderdaad terecht in, ben ik weer terug in 1 Thessalonicense 4, bij die, wat dan heet, de wederkomst van Christus. En hij zegt dan, broeders, vers 13 van 1 Thessalonicense 4, broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, overleden zijn dus, hè? Opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Wij hebben namelijk wel hoop. Dat heb ik net gelezen uit Titus, onder andere dan. Want, zegt hij, indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Let op Jezus, niet Christus, Jezus staat er. Dat betekent gewoon de mens. Het was de mens, Jezus van Nazareth, die gestorven is en die ook opgestaan is. Dat is hier de gedachte. Natuurlijk, het is maar een halve waarheid. Of, nee, het is niet een halve waarheid. Het is de helft van het, de ene helft van het verhaal. Maar het was een mens, Jezus. Rond kerstfeest kun je dat weer zeggen, hè, dat de Heer Jezus mens was. Daarna, de rest van het jaar moet je oppassen. Want dan word je al gauw een ketter genoemd. Maar rond kerstfeest kan dat, hè. Hij werd mens. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, wel alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Op de details ga ik niet in, maar de algemene gedachte is gewoon dat zoals de Heer Jezus niet alleen stierf, maar uit de dood opstond, zo zullen ook de ontslapen gelovigen uit onze bedeling straks in de toekomst gewoon opgewekt worden. Dat is toch geen probleem? Ze zullen opstaan, net als de Heer Jezus zelf. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degenen die ontslapen zijn. En omdat ik er niet op in wil gaan, zeg ik erachteraan, of andersom. Want wij denken gewoonlijk dat het andersom is. Dat degenen die ontslapen zijn, dat die voorkomen, degenen die nog leven. Maar dat komt omdat onder ons gewoonlijk de opvatting heerst dat iedereen die gelooft of geloofde in de hemel komt. Maar dat is het misverstand, dat heb ik al uitgelegd. Slechts de gelovigen uit onze bedeling komen in de hemel, de rest zal leven straks na de jongste dag op de nieuwe aarde. En aangezien onze bedeling nog maar net een paar jaar oud was, bij wijze van spreken in de dagen van de Thessalonicense, was dus de gedachte dat degenen die overleden waren, inderdaad gestorven zijn. En als dan de Heer weer komt, ja, dan hebben ze weinig aan. Want ze moeten wachten tot de jongste dag om pas dan opgewekt te worden en op de nieuwe aarde te leven. Dat is de gedachte. En dus zegt de apostel, nou zo is het niet, want wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, zijn niet bevoorrecht boven degenen die ontslapen zijn. Heb je dat? Indien niet, kan me het ook niet schelen, dan ga ik gewoon over het vers heen. Het gaat er maar om dat niemand voorkomt en dat staat in het volgende vers. Want er staat, want de Heer zelf. De Heer zelf. Dat kan niet missen. Weet je wie dat is, hè? De Heer zelf. Dat kan niet missen. De Heer zelf zal met een geroep. Dus de Heer zelf zal roepen. Zijn stem verheffen. En daarna staat er met de stem des aartsengels, zodat archangel, eerste engel, aartsengel, betekent dat. En dan weet je ook wie de aartsengel is. Ja, het is een geroep van de Heer en het is de stem van de aartsengel. Wie is dan de aartsengel? De Heer zelf. Ja, de Heer heeft zoveel namen en titels. Waarom zou je ook niet Michaël kunnen heten? En Michaël wordt vertaald met wie is als God? Dat kan niet missen. Dat kan alleen hij maar zijn. De aartsengel. Bovendien, wij kennen de Heer uit de Bijbel als de engel des Heren. En dus als een engel. En we kennen hem als degene die gesteld is boven alle engelen. Zodat je maar één mogelijkheid overhoudt. Namelijk, hij is de eerste engel. De hoogste engel. De aartsengel, dus kan niet missen. Maar goed, dat ga ik verder niet uitleggen. Dat is een ander onderwerp. De Heer zelf zal met een geroep. Of met een stem. Een geroep dus. Van de aartsengels. En met de bezuin gods. En dan weet je meteen wat dat is, de bezuin gods. Ja, dat is poëtische taal. Of hoe je dat maar zegt. Of symbolisch taal gebruikt. De bezuin gods is de Heer zelf. Toch? Is niks moeilijks dan. De bezuin. Hij is het woord gods immers. In de begin was het woord, weet je wel uit Johannes 1, hè? De Heer Jezus Christus is het woord Gods. En als het gaat om sterk woord, krachtige boodschap Gods, dan heet dat een bezuin. Dus de Heer is de bezuin Gods. Ik kan niet missen, staat drie keer hetzelfde. De Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods. Toen zei iemand, maar waarom staan er dan die drie verschillende uitdrukkingen? Dan zeg ik, omdat de drie verschillende uitdrukkingen op verschillende plaatsen in het Oude Testament gebruikt worden. Dus dit zijn even zoveel verwijzingen naar oud-testamentische schriftplaatsen die over deze gebeurtenissen van de wederkomst van Christus enzovoort spreken. Ze worden hier gewoon bij elkaar gezet. Als trefwoorden. Nou goed. De Heer zelf zal nederdalen van de hemel, komt hij dan op de aarde? Misschien wel, maar het staat er niet bij. Maar er staat wel, hij zal nederdalen van de hemel. Dan gaan we even snel, maar dit zijn dingen die ik echt niet kan uitleggen, want dat is echt een ander onderwerp. Maar als de Heer zal nederdalen van de hemel, dan komt hij naar de aarde. En waar komt hij dan? Waar op de aarde? Op de Olijfberg. Wanneer is dat? Dat is moeilijk, ja. Nee, ik bedoel niet het jaartal, dat is mij een beetje. Of was het, sorry. Wanneer zal het zijn? Aan het einde van de 70ste week van Daniël, bij de gelegenheid waarbij officieel het Joodse volk, bij monden kennelijk van de Joodse regering, de Israëlische regering, de naam des Heren zal aanroepen. Wanneer de Russische legers voor de stad verzameld zijn en inderdaad de stad zal verwoest worden en dan zal de Heer verschijnen en de Olijfberg zal scheuren en er zal een kloof ontstaan dwars door de Olijfberg, zodat men uit Jeruzalem naar het oosten kan vluchten dwars door de gescheurde Olijfberg heen en zo naar Petra. In Jordanië staat op alle wegwijzers daar, dus dat is makkelijk. Tegenwoordig, mooie nieuwe asfaltweg aangelegd, vierbaans. Dus dat is net allemaal gebeurd. Dus wordt keurig geregeld door Jordanië, ze moesten eens weten. Maar dat doet er nou niet toe. Maar de Heer zelf zal nederdalen en hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, Zacharië 14. En bij die gelegenheid zal inderdaad Jeruzalem verwoest worden. Dat is die gebeurtenis. Toch? Tenzij anders vermeld. Maar dit is wat we al weten uit het Oude Testament. Als we dit lezen. De Heer zelf zal nederdalen van de hemel. Maar er staat, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden. En er staat er, in de wolken de Heere tegemoet. In de lucht, dat betekent dus, daar gaat hij weer. Dat betekent dus, de Heer zelf zal nederdalen. Doe het langzaam, hè. Even nou herhalen in slow motion. De Heer zelf zal nederdalen, maar die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heer tegemoet in de lucht. En daarna zullen wij met hem verder nederdalen. Want terstond is het dan met de engel een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggen de Heer is een God. Heb je hem? Als de Heer namelijk zal komen op de wolken des hemels, zoals op vele plaatsen aangekondigd, in Oud en Nieuw Testament. En de schrift zegt dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En de Heer komt op de wolken des hemels in de lucht, dan zullen wij dus eerst op de wolken des hemels hem tegemoet moeten gaan, anders kan het niet. Nou, dat is precies wat hier staat. Er is niks moeilijks aan. Met andere woorden, hier wordt gesproken over... Wij worden weggerukt, vertaald met opgenomen overigens. Wij worden weggerukt als gemeente, de Heer tegemoet in de lucht. Toen zeiden we, ja, maar hoe kan het nou, want ontslapen gelovigen zijn toch al in de hemel enzovoort. Dan zeg ik, dat maakt niks uit. In de praktijk komt het er toch op neer dat zij de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat wil zeggen, bij de Heer gevoegd zullen worden. In ieder geval, wij gaan hem tegemoet en we worden samengevoegd. Met de gelovigen die voor ons al overleden zijn, wherever they, zij waren, waar ze ook waren bedoel ik, hè, we worden met haar samengevoegd en we zullen met de Heer op die wolken des hemels, boven de Olijfberg en boven Jeruzalem, dus inderdaad verschijnen. Ten slotte zijn we hemelburgers, krijgen we dan een hemels lichaam, zodat vliegen op dat moment niet zo moeilijk meer is. Ook het neerkomen niet trouwens. Ja. Ik heb zo'n gat ertussen gehouden. Ik heb het keurig uitgebeeld. Ik heb zo gedaan. Met andere woorden, als de Heer zal komen de wolken des hemels, moeten wij eerst naar hem toe om daarna met hem weder te komen. Hoeveel tijd daartussen zit, wist je al. En daar heb ik het helemaal niet over gehad, maar er zit 7 jaar tussen. That's all. Maar als hij staat op de wolken, dan staat er opgenomen in de wolken de Heere tegemoet. Als je nou de komma's even weglaat uit de zin, want hoe het aan elkaar gekoppeld moet worden, dat maken we zelf al uit. Want komma's staan er niet in het Hebreeuws en ook niet in het Grieks. Dan lees ik dus, wij gaan in de wolken de Heer tegemoet. Welke wolken? Wel, het punt is dat wij ons soms beelden vormen, voorstellingen maken van deze gebeurtenis op basis van hier en daar een tekst die dan eerst voor dat doel compleet uit zijn verband gehaald wordt. Maar goed, ik heb eigenlijk geen tijd meer nou, maar het idee van velen is dat in de eerste plaats wij noemen deze gebeurtenis opname van de gemeente, maar de eigenaardigheid is dat het wordt alleen hier genoemd opnemen en in Openbaring 12. En de meeste mensen geloven niet eens dat het daar over de opname van de gemeente gaat, omdat daar gesproken wordt over een mannelijke zoon die ze niet kunnen identificeren, maar die wordt ook weggerukt, opgenomen tot God en zijn troon. Dus blijft alleen dit ene woord in deze ene tekst over. En een begrip opname verbindt men dan een uitgebreide betekenis van dit betekent zus en het betekent zo. Wat ook maar onzin is, want je kunt opgenomen worden op een band, op een film, in het ziekenhuis. En inderdaad, je kunt opgenomen worden in de lucht, maar het is elke keer wat anders. Zodat je maar weer ziet dat het woord zelf zo goed als niks betekent. Dat klopt toch. Dan denk je, wat er nou allemaal gebeurt aan het Midden-Oosten enzovoort. Maar dan moet je de profetieën kennen. Dat barst toch vandaag of morgen uit elkaar. Wat denk je, wat er in Nederland gebeurt vandaag? We hebben er filosofieën bij, zeggen het hoort zo. En zijn mensen zeggen, nee, we zijn voorstanders van de een multiculturele samenleving. Weet je wat het is, een multiculturele samenleving? Dat is een contradictio in terminis, dat is geen samenleving namelijk. Het is gewoon onzin, maar wij gebruiken de termen om de ellende waarvoor we ook in Nederland hier staan te maskeren. Dit land heeft geen toekomst meer. Nee, we gaan eerst naar de Heer toe en na 7 jaar later komen wij terug. En op een totale periode van 2000 jaar, want dat is wat het is, totale periode van 2000 jaar is 7 jaar een piece of cake, een fluitje van de cent, weet je zoiets, te verwaarlozen. Voor de geschiedenis van het Joodse volk overigens niet. Maar dit is wat het is. Want ik zou je zo zonder meer, even kijken, ik heb het niet genummerd, maar ik zou je zo toch... Het zijn er veel meer dan ik dacht. Ik zou je zo 20 schriftplaatsen kunnen geven, blijkt nu, over waar gesproken wordt over het einde van onze bedeling en wat wij zouden noemen de opname van de gemeente. En daar gaat het niet over opname. En de belangrijkste die ik je al voorgehouden heb dit weekend, daar gaat het niet over opname, daar gaat het over verandering. Een ander lichaam ontvangen. Dus vandaar dat ik zei, wat denk je waar we zijn 1 minuut na de opname van de gemeente? Gewoon hier. Dat is trouwens niks bijzonders. We waren trouwens toch al in de hemel, maar dat hoef ik je toch niet uit te leggen. Sommigen wel, dat weet ik, maar jou toch niet. We waren toch al in de hemel. Alleen als ons lichaam veranderd wordt, worden we alleen onzienlijk voor alles wat hier om ons heen is. Nou, er is niemand om ons heen, dus dat is ook makkelijk. Dus er verandert in wezen niks. Je hebt een ander lichaam. Maar dat is dan ook alles. En ik zeg altijd, in de hemel waren we al, dus daar kunnen we moeilijk naartoe gaan. En dat staat ook nergens in mijn Bijbel, dat we naar de hemel gaan. En als iemand zegt, maar we gaan toch op de wolken, dan heb ik net gezegd, waarom op de wolken? Omdat die wolken genoemd worden niet in verband zozeer met de opname van de gemeente, maar met de wederkomst van Christus. Dat staat hier ook. Want de Heer zelf zal nederdalen. Dat had ik natuurlijk eerst moeten vragen, hoe zal hij dan nederdalen? Laat me nou even praten. De Heer zelf zal nederdalen op de wolken des hemels en daarna zijn voeten zetten op de olijfberg. Maar bij die gelegenheid zullen wij met hem verschijnen en dus op de wolken des hemels. En als we op de wolken des hemels met hem zullen verschijnen, moeten we toch eerst hem tegemoet op de wolken des hemels. Dat is exact, maar ook exact wat hier staat. En bovendien, dan moet ik nog verder lezen, want er staat er hoofdstuk 5 vers 1, want dan wil iedereen weten wanneer is dat. Nou, staat er, van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. En dan weet ik dat de helft van jullie het niet meer volgt, omdat het te maken heeft met profetieën. He? Maar wanneer begint de dag des Heren? Want de vragenstellers nu weten wanneer de dag des Heren begint, mag ik aannemen. Wanneer begint de dag des Heren? Precies op dat moment, aan het eind van de 70ste week van Daniel, als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Zodat je maar weer ziet dat het eigenlijk veel minder gaat over de opname van de gemeente, zoals wij dat noemen, maar veel meer gaat over de wederkomst van Christus. En in het loopje erbij, weg wordt erbij gezegd, ja, de Heer zal wederkomen, de Heer zal nederdalen, maar eerst gaan wij hem tegemoet. En dat is het. Er staat ook eerst, in vers 16, eerst, de Heer zelf zal nederdalen en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst... En je kunt eerst met alle recht op een andere plaats in de zin zetten. De Heer zelf zal nederdalen, natuurlijk dat is waar. Maar eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Daarna, dat is de volgorde, eerst opstanding van de ontslapenen. Daarna wij die levend, het is slow motion hier hè. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen te samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En tegemoet gaan verondersteld daarna wederkomen. Dan gaat het verhaal verder van de Heer zelf zal nederdalen. En dan, maar van de tijden en gelegenheden hebt gij niet van nodig dat we nu schrijven, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen, gelijk in de dief in de nacht, namelijk na dat haastig verderf wat hun zal overkomen, Israël namelijk, zoals het hier staat in vers 3, et cetera. Dat is het verhaal. Maar wat ik dus probeer te zeggen, is dat het verhaal van de Heer tegemoet gaan in de lucht op de wolken niet zozeer een beschrijving is. Herhaal die tel nog maar. De Heer tegemoet gaan in de wolken is niet zozeer de beschrijving van wat wij noemen de opname van de gemeente voor de 70ste week van Daniel. Maar het is een beschrijving van de wederkomst van Christus na de 70ste week van Daniel en wij gaan hem tegemoet. En vandaar die wolken. Want alle andere schriftplaatsen, en dat zijn er meer dan 10 in elk geval, zeggen dat wij van het ene moment op het andere een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. En waar zijn we dan? Hier. Dus er is heel de Bijbel niet sprake van een zichtbare opname van de gemeente. En bovendien, ja, ik drijf er niet de spot mee, maar ik probeer het gewoon duidelijk en reëel, flauwekul, heel duidelijk en reëel voor te stellen. 'S Morgens kijken we naar buiten en zeggen, nou, een heldere hemel, vandaag geen opname van de gemeente. Mooi weer, geen opname. Er zijn geen wolken. Er zijn geen wolken. Dus we sturen die knecht uit op de karmel en vragen, ziet gij al iets komen? Een wolkje? Nou ja, flauwekul natuurlijk. Maar er zijn geen wolken. Bovendien, nou staat er ook dat heel de gemeente in één keer de Heer tegemoet gaat in de lucht. Wat voor een bolvormige aarde nogal een probleem oplevert, maar dat even terzijde. Ik heb dus een kennis, nogal wat trouwens, in Zuid-Afrika. Dus elke morgen bellen wij elkaar op. Hij belt altijd een uur te vroeg. Maar dat leg ik nog wel eens uit. Maar dan bellen we elkaar op, hoe is het weer bij jullie? En dan zegt hij altijd, nou bij ons heldere lucht. En dan zeg ik, ja nee, bij ons wolken, dus vandaag weer geen opname van de gemeente. Want het moet niet alleen bij ons helder zijn, bij hun ook. En andersom. En dat is niet spotten, ik meen het heel serieus. Als je dat idee hebt van dat wij de wolken in zullen gaan, zoals de Heer en dat de volk ons aan het gezicht zal onttrekken, heb je een misverstand. Zo is het namelijk niet. Het gaat over de bekende wolkige dag die in het Oude Testament vele malen genoemd is. De dag des Heeren, een wolkige dag, een dag van duisternis. En dat gaat niet over de opname van de gemeente, maar over de wederkomst van Christus. En dus gaan wij hem tegemoet, opdat wij op de wolken met hem zouden verschijnen. En ik u toch vertel, ditzelfde misverstand over de opname van de gemeente is ook het misverstand van de gebeurtenissen op de zogenaamde hemelvaartsdag. Want men meent dan dat de Heer 40 dagen na zijn opstanding ten hemel voer op een lichte wolkenwagen. En weet je wel, want zo zongen we dat dan, op een lichte wolkenwagen, tot een wolk onttrok hem van hun gezicht enzovoort. Maar ik moet je zeggen dat dat gewoon het laatste teken is wat de Heer Jezus op aarde gedaan heeft. En er wordt meteen bijgezegd wat het betekent. Het betekent namelijk dat wat zij daar zagen hetzelfde is als wat in de toekomst zal gebeuren, maar dan in de echte volgorde en niet in de omgekeerde. Namelijk, er wordt gewoon gezegd wat je nou gezien hebt. Wel, deze Jezus zal op deze wijze wederkomen, maar dan in de omgekeerde volgorde wel te verstaan. Men ziet eerst een wolk en dan uit de wolk verschijnt hij. Met andere woorden, het is een uitbeelding van zijn wederkomst. Dan heb je hetzelfde misverstand. Men denkt dat het gaat over zijn hemelvaart, maar de Bijbel is duidelijk genoeg dat hij zijn hemelse positie innam op de dag van zijn opstanding. En dat Christus uitermate verhoogd is geworden tot aan de rechterhand Gods op de dag van zijn opstanding. En dat staat expliciet meerdere malen zwart op wit gewoon in mijn Bijbel. Geen probleem. Dus wat 40 dagen later gebeurde, staat bij wat het is. Een uitbeelding van zijn wederkomst, alleen de film draaide achteruit. En zo, datzelfde misverstand moet je nou ook niet toepassen op de opname van de gemeente. Wat wij opname van de gemeente noemen, is in de praktijk niks anders dan dat we van het ene moment van een zienlijk lichaam een onzienlijk lichaam ontvangen. Het wordt veranderd en daarmee uit. En zeg niet, we gaan toch zachtjes naar de hemel, want een onzin, we zijn wel lang. Wij leven daar al jaren in. Ons burgerschap, onze wandel is in de hemel. We zijn met Christus gezet in de hemel. We zijn alleen ook nog op aarde. En na die gebeurtenis zijn we niet meer op aarde, maar wel in de hemel. Maar niettemin zijn we nog steeds op dezelfde plek. En moeilijker is het niet, hè?
Maar wat is dan de functie ervan dat wij 7 jaar eerder al een heerlijk lichaam krijgen als
ja, de functie. Het is gewoon de afwerking van het werk Gods in onze dagen. En het begint niet aan het werk aan Israël voordat het werk aan de gemeente voltooid is. Dat is alles. Bovendien, als er, ik weet niet of het dit een goed antwoord is, maar ik gok er maar wat de functie ervan is. Ja, dat hoef ik niet uit te maken wat de functie ervan is. De Bijbel zegt in ieder geval dat de verharding voor een deel over Israël, het Joodse volk namelijk, gekomen is totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En dus heeft de prediking van het evangelie aan dat volk geen enkele zin, zolang de gemeente nog op aarde is. Zolang de volheid der heidenen namelijk nog niet is ingegaan. Dus gaat eerst de volheid der heidenen in, namelijk de hemel in om zo te zeggen. En daarna worden de twee getuigen het evangelie gepredikt. In de eerste helft van de 70e week van Daniel. Maar zo kunnen we nou natuurlijk uren doorgaan. Net zolang tot we de hele Bijbel en alle profetieën gehad hebben. Daar kom je dus nooit uit. Wat ik alleen maar wil zeggen, is dat we niet moeten gaan zitten wachten op van die merkwaardige gebeurtenissen waar ze zo fraaie films over gemaakt hebben op basis van de verkeerde Bijbelteksten. Dan ook nog, ja, dat is allemaal flauwekul. Allemaal christelijk amusement, dat levert geld op en het is een leuke tijdverdrijf, maar met Bijbelstudie heeft het natuurlijk verder niks van doen. Wat wij lezen is, wij zullen veranderd worden. Van het ene moment op het andere, in één ogenblik, met de laatste bezuin, en wel aan het begin van de 70e week van Daniel, en wel op het tijdstip in de geschiedenis, waarop aan de ene kant onze tegenwoordige bedeling voltooid is, want er staat een tijd voor, en aan de andere kant op een tijdstip voorafgaande aan de hervatting van het werk Gods aan het Joodse volk in de eerste plaats, en daarna aan heel Israël. Zo zit dat gewoon. Makkelijk genoeg. En als iemand dan zeg maar Openbaring 12 zegt, toch die mannelijke zoon namen de gemeente wordt weggerukt tot God en zijn troon, dan zeg ik altijd, ja jongens, maar iedereen leest dat niet goed hoor. Natuurlijk weggerukt tot God. Wij zijn toch al bij God? Wij zijn toch met, in ons leven is met Christus verborgen in God en in de hemel, Colossense 3. Staan we in je adem. Dat is niet de strekking van Openbaring 12, die uitspraak over die mannelijke zoon. Die mannelijke zoon wordt weggerukt door God, namelijk tot zijn troon. Dat wil zeggen, de gemeente wordt dan bij die gelegenheid verheerlijkt. En dat is waar het om gaat. Maar het is niet de beschrijving van een opname van de gemeente of zoiets. Dat wil zeggen dat we van het ene moment op het andere deel uitmaken van dat hemelse heerleger die betrokken is in eerst de prediking van het evangelie aan Israël en daarna aan alle volkeren. En dus de gemeente die betrokken zal zijn vanaf de dag van de opname van de gemeente in het werk tot openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En het leidt ertoe dat na 7 jaar inderdaad die Christus en die gemeente letterlijk geopenbaard worden op aarde. Ik denk dat dat toch een voldoende verklaring is. Voordat de Heer aan zijn openbaring van zijn koninkrijk begint, aan het begin van de 70e week, zouden wij toch in ieder geval onze definitieve positie als zonen Gods inderdaad innemen om daarna met hem geopenbaard te worden. Want daar zit de schepping op te wachten, zegt Romeinen 8. En that's all. Moeilijker is het niet. En ik zeg nogmaals, wij gaan niet naar de hemel, wij zullen niet naar de hemel gaan. Wij zijn gelovigen, wij zijn in de hemel. En de hemel strekt zich uit tot op de aardbodem aan toe. En wij maken dus deel uit van de hemelse dingen. Wij zien dat nu nog niet. Maar op het moment dat ons lichaam en dus ook onze ogen veranderd worden, zien we dat wel. En dat is wat er gebeuren zal. Alleen het probleem is, zij hier op aarde die achterblijven, zien ons dan niet meer. Maar ja, ze zien ons nou ook al niet. Maar dat bedoel ik op een andere manier dan. Volgende vraag. Hebben we nog een vraag? Tijd voor een vraag, Klaas? Ja, maar het antwoord, daar gaat het om. Een klein vraagje. Nou goed, 1 vraag dan.
Verwacht jij dan dat als wij dat heerlijk lichaam krijgen of hebben, dat het dan net zo functioneert als na de opstanding van de Heer Jezus? Zoals met de Emmaus gaan, dat heb je dan wel
op aarde? Nee, ja,
dat is...
Dat is een heel ander thema, ja. Heb jij de Heer al zien zitten ergens op een van deze stoelen? Hier? Is hij in ons midden of niet?
Ja.
Ja, nou, waar zit hij dan? Hij heeft een hemels lichaam. Een opstandingslichaam. Een hemels lichaam. Heb je wel eens een engel gezien? Hebben engelen lichamen? Moeilijk, begrijp je niet? Nee, dat is het probleem. Maar als je die dingen niet eens begrijpt, kunnen we over de anderen niet praten. Hemelse lichamen zijn onzienlijk voor degenen die op aarde wonen. Echter, die hemelse lichamen zijn hoger dan de aardse lichamen en die kunnen dus vernederd worden. Dat wil zeggen, kunnen zichtbaar gemaakt worden, maar dat is niet hun normale aggregatietoestand. Verschijningsvorm kun je toch ook niet zeggen. Hemelse lichamen worden normaal niet gezien, maar die hemelse wezens kunnen zich zichtbaar maken aan aardse wezens. Dat ze vallen binnen de frequentieband van... Dat zeg ik toch goed? Binnen de frequentieband van de gevoeligheid van het oog. Of hoe dat maar heet. Maar dat is zo'n technisch verhaal. De opgewekte Christus wordt niet gezien. Normaal gesproken wordt hij niet gezien. Dan is hij verborgen. Neem je weg dat hij bij gelegenheid zich inderdaad zichtbaar maakt. Echter, hij kwam eerst binnen en daarna maakte hij zich zichtbaar. In de opperzaal, om het wat te noemen. Op dezelfde wijze maakt hij zich zichtbaar aan de Emmausgangers. Maar dat wil niet zeggen dat dat de normale omstandigheid, de vorm of verschijningsvorm is van zijn lichaam. Normaal gesproken is hij voor elk mens onzichtbaar. Dat is normale gang van zaken. En de normale gang van zaken is dus ook dat als de opname van de gemeente plaatsvindt, want we blijven het hardnekkig zo noemen. Ik wil de term niet veranderen. Hè. Dat maakt het helemaal zo lastig. Maar als de opname van de gemeente plaatsvindt, krijgen wij gewoon zo'n hemels lichaam en zijn we voor het ene moment op het andere onzienlijk. Waarna de vraag is, zullen ze ons dan niet zien? Zeg nou, misschien wel. Misschien is het bij gelegenheid noodzakelijk dat we zichtbaar worden. In elk geval worden wij zichtbaar als we in heerlijkheid geopenbaard worden met de Heer. Bij die gelegenheid moet het zichtbaar zijn. Maar dat is dan dat. Bovendien, de opgewekte Jezus van Nazareth was 40 dagen lang, maar af en toe heel even zichtbaar aan zijn discipelen. En de andere tijd niet. Maar al die tijd, weet je wel, hij verscheen af en toe aan die en aan die en aan die. En toen aan zo 500 tegelijk, het meer van Galilea, dat soort dingen meer. Maar al die 40 dagen was hij weliswaar af en toe zichtbaar. Maar al die 40 dagen was hij in de hemel. Zonder enige onderbreking. Of niet? Ja, dat is gewoon hemels. Nou en? Zo gebeurt dat nou eenmaal. Hemelse lichamen maken zich zichtbaar bij gelegenheid. Al die tijd was hij in de hemel, zowel als bij hem. Maar dat is met ons ook zo. De Heer is in de hemel en is bij ons. Sterker nog, wij zijn op aarde, denken wij. Het is ook zo, maar we zijn net zo goed in de hemel. Laat er maar vanaf van welke kant we redeneren. Dat is zover niet. Hoeveel kilometer is het naar de hemel? Nog geen millimeter, hier gewoon. Dat is de gedachte, overal boven het aardoppervlak, dat wil zeggen overal waar wij staan of zitten of kruipen kunnen, zijn we in de hemel, dat is geen enkel punt. Zover is het niet. Dus naar de hemel gaan, nou mag je wel brood meenemen, volgens de astronomen. Ja, dat kun je dus wel vergeten, volgens de Bijbel is het nergens voor nodig. Het is gewoon hier. Daar zijn wij al, daar waren we al, daar gaan wij niet naartoe. En ik zeg altijd, heel uitdagend en arrogant, toon me, geef me nou eens één bijbeltekst, één eenvoudige bijbeltekst, die zegt of misschien alleen maar suggereert dat wij in de toekomst naar de hemel zullen gaan. En dat zeg ik al jaren, niemand heeft me er ooit heen verstrekt. Die is er gewoon niet. Wij gaan er ook niet naartoe. We hebben teksten genoeg waar staat dat we in de hemel gezet zijn. Deel uitmaken van hemelse dingen. En ze moeten daarin betrokken zijn. Het is ook zo, het enige beperking is, wij zien dat niet. We zien het niet. Maar daarom is het wel zo. En wat er bij de zogenaamde opname plaatsvindt, is inderdaad dat wij het van het ene moment op het andere zien. Dat is alles. En daarna zullen wij ooit zelf zichtbaar gemaakt worden. Maar dat is als de Heer nederdaalt op de Olijfberg en hoe dat maar heten mag. Dan verschijnen wij met hem in heerlijkheid. Toen vroeg iemand, maar hoe zit het nou met de huisdieren? Zeg ik huisdieren, bij de opname van de gemeente. Huisdieren gaan niet naar de hemel, de meeste mensen trouwens ook niet. Never, zijn er niet voor bestemd. Dus de huisdieren blijven achter. Tenzij natuurlijk, zijn mensen zeggen, ik neem nog gauw de kat onder arm. Als bij de opname neem ik mee naar boven. Dus arme dier. Maar, maken zich er echt zorgen over. Ik heb het meerdere zo gehoord. Ik zeg al, het is de opname van de gemeente plaatsvindt. Wat let je om de deuren open te zetten, de kattenbakken vol te gooien. Of de kat bij de buren naar binnen te zetten. Het is leuk, ze zien je niet, dus je kan zo naar binnen. Zit ik er zo naar binnen over. Weet je veel? Ja. Voor sommigen is het teleurstelling. Die dachten dat ze inderdaad lekker langzaam omhoog zouden gaan. En een lange neus konden trekken naar iedereen die achterbleef en zo. Maar zo zit het nou eenmaal niet. We zijn van het ene moment op het andere weg. Weggeraakt. Opgenomen en bedenk dan dat opnemen of wegrukken. Gewoon wegrukken betekent eigenlijk met kracht wegnemen. Heb je dat? Opname van de gemeente. In werkelijkheid is het wat de Duitsers noemen Entrückung der Gemeinde. Of in het Engels de rapture. Had je nooit gedacht dat het dat ook nog betekent. De rapture of the church. In de praktijk betekent het gewoon met kracht wegnemen. En als ik zou vragen welke kracht, dan zeggen jullie altijd, als ik vraag welke kracht, zeggen jullie altijd, de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet tot zijn rechterhand. Die kracht is dat. Die is van wegrukken zo, dat is er helemaal niet bij. Het is die kracht waarmee hij van een oude schepping een nieuwe schepping maakt, waardoor wij op datzelfde moment inderdaad veranderd worden. Dat is het dan. En dan zijn we hier weg. Tenminste, zo zal het geïnterpreteerd worden. En voor de rest zegt de schrift dat niemand er acht op geeft. Dat niemand er door geloof komt, enzovoort. Dat zal ook wel, want ze zijn van heel wat lastige mensen verlost. Hè? Zo is het toch, eigenlijk. Nou goed, denk er maar eens over na. Als de vragen zijn, hoor ik het wel. Maar liever nu niet. Ik krijg ruzie met de bedrijfsleider, of weet je jongen? De conferentieleider.